BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Beter. Fijn dat je luistert naar BNR Beter. In deze aflevering kijken we naar de toekomst van de zorg, waarin kunstmatige intelligentie, oftewel AI, een steeds grotere rol kan gaan spelen. Wat kan er nu al in de praktijk? Neemt het artsen al werk uit de handen? En leveren computers beter werk dan mensen? Dat is natuurlijk de vraag. Te gast zijn Kiki van Leeuwen. Zij promoveerde op de toepassingen van AI in de zorg. En ze runt ook een bedrijf dat nauwkeurig bijhoudt wat voor soorten AI er al zijn in de zorg. En ook hoe goed ze zijn. Welkom.
Dankjewel.
En ook te gast Geert Litjens, hoogleraar AI voor de analyse van medische beelden. En dan specifiek in de pathologie en de radiologie. En hij is verbonden aan het Radboud UMC. Welkom Geert.
Leuk om hier te zijn.
Nou Geert, beginnen we even bij jou. Schot voor de boeg. Gaat AI daadwerkelijk artsen vervangen?
Voor bepaalde toepassingen wel.
Oké, dan mag je meteen even uitleggen. Welke wel?
Nou, bijvoorbeeld in Zweden is een hele mooie studie geweest naar borstkankerscreening.
Ja.
In Nederland en ook daar worden die plaatjes door 2 radiologen bekeken. En uit die Zweedse studie kwam eigenlijk dat je die tweede radioloog volledig kon vervangen door AI. En dan 20% meer borstkankers vond.
Okay.
Ik denk voor dat soort toepassingen zou dat in de nabije toekomst best kunnen gebeuren.
Dus dat is gewoon een compleet FTE dat je kan vervangen?
Ja.
En meer, want AI kan natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week werken. En een arts niet.
Ja, en ik zeg altijd, de vraag wordt altijd gesteld van gaat AI artsen vervangen? Ik zeg altijd AI gaat artsen vervangen die we graag zouden hebben, maar die helemaal niet zijn.
Dus het is gewoon een bittere noodzaak dat AI gewoon een heel groot deel van het werk over gaat nemen.
Precies.
Ja, we gaan zo meteen even kijken naar de toekomst van AI in de zorg, maar ook vooral naar wat er nu al kan. En Kiki, jij hebt dat allemaal onderzocht. Je bent er dus ook een bedrijf in gestart, een soort reviewbedrijf van wat voor soorten AI er al zijn in de zorg?
Ja, dus ik was collega van Geert en voor mijn onderzoek hebben we in eerste instantie gewoon in kaart gebracht wat is er eigenlijk. Want 2019 toen ik begon, toen was het echt een chaos.
Ja.
Er kwamen opeens heel veel nieuwe bedrijfjes, want AI dat ging de wereld veranderen. En heel veel vonden natuurlijk de zorg heel interessant.
Mm-hmm.
Maar het was ook heel onduidelijk van wat je nou eigenlijk ook echt klinisch kon gaan gebruiken.
Ja.
En kon kopen. Want ik denk wel even belangrijk om toe te lichten. Er zijn 100.000 AI-algoritmes voor de zorg gemaakt.
100.000?
Nou ja, als je kijkt naar de studies die uitkomen.
Ja.
Maar dat betekent niet dat die allemaal ook in de zorg gebruikt kunnen worden.
Nee.
Daarvoor moet je wel voldoen aan de Europese wet en regelgeving. Omdat we natuurlijk wel willen zorgen dat de zorg veilig blijft.
Mm-hmm.
Dus maar een deel daarvan wordt ook daadwerkelijk een product. En voor de radiologie, dat wat eigenlijk het veld is waar we nu het meest in zien, hebben we daar meer dan 200 van.
200 producten om alleen al allerlei beelden te bestuderen.
Ja.
Lijkt me ook heel makkelijk, relatief gezien. Hè? Want het is gewoon een softwareprogramma dat foto's gaat scannen. Oh, nou, we leren, hè? Het is gewoon zelflerende computers. We leren dat dit vlekje wel eens iets geks kan zijn. Dus eigenlijk is het heel simpel. Mag je dat wel AI noemen?
Het is zeker, AI, kijk, blijft natuurlijk een term waar we tegenwoordig alles onder vangen.
Ja, het is gewoon
toen ik zelf nog modellen maakte, noemde ik het data science en machine learning en deep learning.
Ja, precies.
Nu noemen we het gewoon allemaal AI, ook voor het gemak. Maar zeker wordt daar echt wel de deep learning technologieën voor gebruikt om dat te doen.
Okay.
Dus dit zullen we zeker onder AI kunnen. Ja, narrow AI wordt ook wel gezegd, omdat het vaak wel maar één specifieke taak doet. Dus dat is ook wat Geer denk ik ook al een beetje zegt, van ja, het gaat bepaalde taken kan het gaan overnemen en vervangen.
Mm-hmm.
De hele arts is weer een ander verhaal.
Nou ja, Geert zegt, die tweede radioloog, die heb je niet meer nodig zometeen. En als jij, want jij hebt dus een soort overzichtspagina van dit kan je allemaal al kopen. Hè. Dit zijn daadwerkelijke producten die iets bijdragen. Dat gaat natuurlijk verder dan alleen radiologie.
Ja, dus we hebben nu ruim 200 producten voor de radiologie. We gaan dat nu ook uitbreiden naar de andere disciplines. Maar interessant is wel om te zien dat dat nog steeds echt het veld is waar ongeveer 70-80% van de markt is in dit veld. Ook in Amerika, waar daar een overzicht van is, zien we datzelfde. En dat heeft te maken met het feit dat beelden, daar is eigenlijk gewoon heel veel gebeurd door die komst van deep learning. Opeens konden we dingen in plaatjes zien die voor de mensen heel lastig waren.
Mm-hmm.
En op andere domeinen was dat soms wat lastiger. Of je hebt bijvoorbeeld te maken met taal. Waar je dan Nederlands, Engels, Frans is ook moeilijker om iets te maken wat gelijk wereldwijd werkzaam is. En met beelden, die zijn eigenlijk relatief
universeel
over de wereld.
En wat voor soort AI wordt er nu bijvoorbeeld al gebruikt in de ziekenhuizen? Maak dat eens concreet.
Ja, dus we hebben nu weten vanuit het onderzoek, hebben we ook inventarisatie gedaan van wie gebruikt nu wat in Nederland.
Mm-hmm.
We weten dat in 2022, het voorjaar, gebruikt al 1/3 van de radiologieafdelingen in Nederland een AI-product.
1/3 pas.
Ja, dus dat is 2 jaar
terug. Eigenlijk.
Ik denk dat we nu richting de 50% zouden zitten. Hier heb ik niet de data van, maar dat is meer mijn inschatting.
Ja.
En eigenlijk het product wat we het meest gebruikt zien worden, is eigenlijk een hele simpele. En dat is er één om de skeletleeftijd te bepalen van kinderen. En dat wordt gedaan om bijvoorbeeld groeistoornissen te diagnosticeren. Dus je hebt natuurlijk gewoon een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. Maar dan kijken ze naar de botten en dan schatten ze ook de leeftijd in op basis van niet je geboortedatum, maar van je botten. En als die bijvoorbeeld dan dus achterloopt, dan kunnen ze bijvoorbeeld met hormonen daar behandeling voor geven.
Met groeihormonen bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, en daarmee kan je dus met AI, die kan dat een stuk beter of sneller dan een mens, dan een arts?
Ja, eigenlijk is het een... hoe het nu gebeurt is dat ze een mooi boek hebben. En in die boek staan allemaal voorbeeldplaatjes voor elke leeftijd. Mm-hmm. En de radioloog kijkt door dat boek en kijkt eigenlijk naar, zoekt de verschillen. Welk plaatje past het best bij welke leeftijd? En maakt er een inschatting van. Maar wat we daarin ook zien is dat als je dat aan 3 radiologen vraagt, dat die niet vaak, meestal niet 3 keer hetzelfde antwoord geven.
Echt waar?
Omdat het best een inschattingsvraag is. Ja. En ja, computers zijn daar gewoon iets consequenter in en kunnen dat
nauwkeuriger vooral, denk ik.
Ja, we zien dat het inderdaad ook heel goed doet. En ook daar maakt het ook nog eens niet uit, als je nou 2 maanden ernaast zit, gaat de behandeling niet zozeer veranderen. Dus je wil vooral ook gewoon dat als je nog een keer die foto maakt, dat het resultaat in ieder geval consequent is.
Ja, maar kan je daarmee wel zeggen dat dit AI-specifieke programmaatje dus eigenlijk beter is dan de arts?
Deze wordt ook echt heel erg geaccepteerd en gelijk omarmd door radiologen en ook door de aanvragend artsen. Want het is van ja, we vinden het niet leuk om te doen. Het doet het eigenlijk minstens zo goed als wij.
Is corvée, dus laten we het doen.
Wel een beetje soms gezien.
Geert, jij werkt dus in het Radboud UMC. Ja. Hoe zit het daar met het AI-gebruik? Waar passen jullie het allemaal toe?
Nou, onder andere dat algoritme waar Kiki het net over had, die hebben wij ook.
Die botleeftijd.
Ja, we hebben ook AI-algoritmes voor het diagnosticeren van prostaatkanker op MRI-beelden. We hebben systemen voor die borstkankerscreening.
Ja, die mammografieën.
We hebben het ook bijvoorbeeld voor het identificeren van longnodules. Het gaat over longkanker. En we zijn aan de niet-radiologie kant ook druk bezig met het implementeren van algoritmes voor het vinden van kankermetastases in lymfeklieren bijvoorbeeld.
Oké, dus het gaat ook echt al verder dan alleen de radiologie. Je kijkt ook naar het type kankers die je misschien wel kan herkennen door AI.
Ja, dat gaat dan dus een belangrijke behandelconsequentie die je hebt, is als je metastase hebt van een primaire tumor. En dan heb je de situatie dat het weghalen van de tumor alleen is niet meer genezend. Dan moet je ook iets met je systemisch doen, bijvoorbeeld chemotherapie.
Ja.
En het vinden van die metastase in lymfeklieren is bijvoorbeeld iets wat een beetje het zoeken van een naald in een hooiberg is. Mm-hmm. Vinden artsen meestal ook niet heel erg leuk om te doen. Dus daar zijn we nu aan het evalueren of een AI-algoritme dat ook in de kliniek over kan nemen.
Ja, en kunnen we dan, Kiki en Geert, concluderen dat AI op dit moment echt alleen wordt ingezet op beelden, om echt beelden te analyseren en daar een seintje op te geven van dit is fout of het kan wel eens fout zijn en daar moet dan, neem ik aan, dan ga je een traject in. Dan komt er een arts bij kijken en die gaat kijken wat is het precies. Klopt dat, Geert?
Ja, op dit moment is dat wel zo. Wat je wel ziet is dat er ook al ziekenhuizen zijn die aan het experimenteren zijn met wat modellen zoals ChatGPT zouden kunnen opleveren. Ik weet dat er een studie in het Elisabeth Twee Steden loopt in Tilburg. Mm-hmm. Waar ze bijvoorbeeld kijken van kan dat helpen met het efficiënter maken van de verslaglegging. Dus dat is niet dat ChatGPT de diagnose stelt, maar wel ondersteunt bij het maken
het van het administratieve
verslag.
Deel.
Precies. Dus daar wordt wel al naar gekeken. Dat is nog geen dagelijkse praktijk.
Nee.
Dus wat Kiki bijvoorbeeld noemde, dat wordt echt dagelijks gebruikt in Nederland ook. Dit is nog meer in de onderzoeksfase.
Ja. Kiki, zie jij dat ook, dat je op veel meer toepassingen dit in kan zetten? Dus niet alleen op beelden, maar dus ook inderdaad in verslaglegging. Misschien zijn er nog wel hele andere onderdelen waar we het ook kunnen toepassen?
Zeker, dus ook de andere disciplines in de zorg zijn natuurlijk, staan ook niet stil. Mm-hmm. Dus daar wordt zeker ook gewerkt aan verschillende toepassingen. Ook bijvoorbeeld heel veel op signalen. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld hartfilmpjes of hersensignalen, daar kijken mensen ook naar. Zeker als je natuurlijk dat wil trekken over een langere tijd. Dus niet misschien een hartfilmpje van 5 minuten, maar iemand die mee naar huis neemt en dagenlang wil kijken wat er speelt.
Mm-hmm.
Ja, dan is het natuurlijk wel heel aantrekkelijk om daar ook algoritmes voor te gaan inzetten om daar wat van analyse uit handen te nemen.
Van een computer mee naar huis en die gaat aflezen hoe het met jou gaat.
Ja, computer, telefoon, ja.
Ja. Ja, oh ja, telefoon, precies. Oké, we gaan eventjes luisteren naar iemand die AI daadwerkelijk ook gebruikt in het werk. Onze redacteur Sterre ten Houten de Lange die ging langs bij een van de radiologen van het Radboud UMC om te zien hoe zij AI toepast.
Ik zit hier dus in het huis van Merel Huisman. Zij is radioloog bij het Radboud UMC. Maar ze hoeft dus niet altijd naar Nijmegen te gaan, want zij woont hier in Utrecht en ze heeft een werkstation waar ze ja, eigenlijk gewoon haar werk kan gaan doen. Dus zij kijkt naar heel veel plaatjes om te beoordelen of daar afwijkingen op te zien zijn. Nou, ze heeft al één plaatje geopend. Ik zie de bovenkant van een romp. Wat zie jij?
We kijken nu naar een longfoto. In mesotherm heet dat een X-thorax. Dat is het meest gemaakte onderzoek, beeldvormende onderzoek in het ziekenhuis. En ik zie met name de longen, maar ook het hart en een stukje van de botten, het skelet.
Oké, en wat voor vraag zou er achter deze foto kunnen zitten?
Bijvoorbeeld, is er een klaplong, pneumothorax? Zijn er afwijkingen in de longen bij chronische ziekte of bij nog te zoeken ziekte? Bijvoorbeeld kanker. En hoe is het met het hart? Bepaalde dingen over het hart en de bloedcirculatie kan je daarover zeggen.
Op de rechterlong zie ik een vlekje. Is dit een afwijkende foto?
Nou, heel goed, Sterre. Je zou bijna bij ons kunnen komen werken. Er zit inderdaad in het rechtermiddenveld zit een zogenaamde consolidatie. Een technisch woord voor inderdaad een vlek. Nou, is dit een voorbeeld? Dat is bijna niet te missen, laat maar zeggen. Dus dat zou een kind van 3 nog kunnen aanwijzen.
Of een radiomaker.
No offense, maar dus daar zouden we niet direct een programma voor nodig hebben. Is dit nou vele malen subtieler, dan is het weer een ander verhaal.
En wat gaat AI, met dit plaatje doen?
Als ik dan de AI aanzet, dan krijg je een nieuw plaatje. Wat je nu ziet is de longfoto, maar dan met een overlay met kleurtjes.
Nou, kijk, precies waar ik het vlekje aanwezen, zit nu een rood vlekje.
Ja, dat klopt. Dus rood betekent dat dat daar de grootste kans zit dat het afwijkend is. En met afnemende kleurintensiteit, dus blauw, daar weet ik niet helemaal zeker. Of zij natuurlijk. Hieronder in de ondervelden, dus de onderkant van de longen, laat maar zeggen, geeft hij ook aan dat er waarschijnlijk iets niet normaal is. Dat klopt. Daar zie je iets versterkte tekening. Maar dit is een patiënt van 65 jaar. En dan eerlijk gezegd, als je een keer een longontsteking hebt gehad, dan zie je dat wel eens vaker. Dus ik zou daar niet direct op aanslaan. Maar inderdaad, hij heeft de nodus gevonden, gelukkig. Anders dan zou het helemaal geen zin hebben om AI te gebruiken.
Wat soort foto's kun jij als radioloog allemaal beoordelen?
In principe, vooral röntgenfoto's, kan eigenlijk elke radioloog elk lichaamsdeel doen. En dat moet ook als je dienst doet. Er kan natuurlijk alles binnenkomen.
En gebruik jij verschillende programma's voor het beoordelen van foto's? Of denk je, nou, ik ben sneller en ik heb hier niet zoveel aan?
Op het moment hebben we in het Radboud UMC een aantal softwareprogramma's draaien. Dat beslissingsondersteuners zijn, net als het voorbeeld waar we net naar hebben gekeken. En het is nog niet zo dat dat echt een enorme impact heeft op de zorg, in de zin dat het de zorg significant verbetert op patiëntgebonden uitkomsten, want daar moet je uiteindelijk naar kijken. Of dat het ons werk sneller maakt. Kijk, als je zeg maar een gemiddelde radioloog kijkt, pak een beet 100 foto's per dag. Als je ook nog wordt gebeld en er zijn MDO's, dus besprekingen met andere specialismen, dan kan ik me voorstellen dat het wel handig is als een AI snel de diagnose stelt, zonder al te veel fouten hoop je dan. En dat meteen bijvoorbeeld doorstuurt naar naar aanvrager, zodat er beleid kan worden gemaakt. Dus het heeft zeker zijn plaats, maar het is nu nog eigenlijk de eerste generatie producten waar we nu mee te maken hebben.
En is er ook een AI die even goed is als een radioloog? Dus die net zo goed als jij alle röntgenfoto's kan beoordelen?
Momenteel is er nog geen AI-tool beschikbaar die beter is dan een radioloog.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
We praten vandaag over AI in de zorg. Wat kan de computer nu al overnemen van artsen en waar gaat het naartoe in de toekomst? Geert Litjens is de gast, hoogleraar AI aan het Radboud UMC. En ook Kiki van Leeuwen, zij promoveerde op de toepassingen van AI in de zorg. Kiki, je hoorde radioloog Merel. Die klinkt niet onverdeeld enthousiast over al die AI-tools die er tot nu toe zijn. Snap je dat?
Ja, ik snap het wel. Dit is niet iets wat in één dag gaat veranderen. Het zijn nu toepassingen die er nu zijn, die zijn vooral heel erg goed in bepaalde kleine taken. En zoals Merel ook al beschrijft, zij doen heel veel dingen op een dag. En ze zien heel veel soorten scans langskomen. Mm. En nou ja, ik ben het wel een beetje oneens dat er geen enkel AI-product is die beter is dan de radioloog. Want op sommige taken zijn die programma's dat wel.
Heeft ze een voorbeeld?
Werd al even genoemd, maar de borstkankerscreening.
Die ziet dat beter.
Daar zien we echt hele goede resultaten. Dat die algoritmes, de commerciële producten die ervan op de markt zijn, die taak echt heel goed kunnen. Mm-hmm. Maar omdat het ook screening is, is het ook heel duidelijk één taak. Ook de radioloog heeft daar maar heel duidelijk één taak wat ze moeten doen. Namelijk, zie ik borstkanker of niet, gaan we deze vrouw doorverwijzen of niet naar het ziekenhuis. Precies. En een radioloog in het ziekenhuis, die moet bij elk plaatje niet maar naar één ding kijken. Die moet naar van alles en nog wat kijken. En ja, daar wordt het ingewikkeld voor die algoritmes.
Ja, precies. Geert, AI is dus nog niet zo goed als de radioloog, althans vindt Merel. Kiki zegt ja, op bepaalde taken toch echt wel. Hoe lang gaat het nog duren, denk jij, tot AI in het algemeen beter is dan een arts?
Nou, we hebben het net al over die hele specifieke toepassingen gehad. En het veld noemen we dat dan narrow AI. Hele specifieke
één taak.
Voor één taak.
Ja.
Nou, wat je over de afgelopen 2 jaar hebt gezien, en ik denk dat heeft niemand gemist. Algoritmes zoals ChatGPT, dat zijn generalisten. Die kun je vragen een Sinterklaasgedichtje te schrijven. Die kun je ook vragen je wetenschappelijk artikel om te schrijven.
Ja.
En je ziet dat daar met dat soort techniek, dat mensen nu ook aan het experimenteren zijn. Hey, wat kan dat betekenen voor medische beelden? Dan noemen we dan bijvoorbeeld gebruik van foundation models, is dan de vakterm daarvoor. En het idee is dan dat je algoritmes hebt die generiek bepaalde taken zouden kunnen oplossen. En op dit moment zijn die nog veel te onbetrouwbaar en veel te onnauwkeurig om dat daadwerkelijk te kunnen. Maar ja, dat zeiden we 10 jaar geleden ook over die hele specifieke AI.
Ja, die is er nu ook.
Die is er nu ook.
Maar jij praat al wel, dat deed je aan het begin van de uitzending, over AI die echt artsen kan gaan vervangen. Hè? Dus die dus echt meerdere taken gaat, misschien wel op zich gaat nemen.
Nou,
hoe ziet dat eruit?
Dat ging specifiek over de borstkankerscreening, waar Kiki ook al zei van dat is 1 specifieke taak en heeft de mens ook 1 specifieke taak.
Precies, maar hoeveel van dat soort taken zijn er? Dus hoeveel artsen zou je misschien wel heel breed in de zorg kunnen gaan vervangen, Kiki?
Nou, ik denk dat het ook niet zozeer een vraag is van oh, we gaan artsen vervangen en ze gaan verdwijnen. Het is vooral oh nee, we moeten veel meer zorg aanleveren en veel meer plaatjes bekijken. Hoe gaan we überhaupt die volumes aankunnen?
Ja.
Dus ik denk dat het een even andere insteek is van hoeveel keuze hebben we eigenlijk om hiermee aan de slag te gaan en bepaalde taken uit handen te geven.
Het is naast elkaar, hè? Want dat zegt iedereen. We kunnen niet minder artsen hebben. We moeten AI hebben die het extra gaat versterken. Want anders komen we er niet.
Ja.
Maar dat betekent dus wel dat je hopelijk bepaalde taken van artsen wel weg kunt nemen. En dat zijn dus ook taken die misschien de arts wel 40 uur per week doet. Alleen maar mammografieën bestuderen. Die arts die moet dan iets anders gaan doen. Toch, Geert?
Nou, nee, wat ik je ook al aangaf. Kijk, we willen, de Europese Unie heeft bijvoorbeeld gezegd, we moeten longkankerscreening gaan doen. We moeten prostaatkankerscreening gaan doen. Want dat helpt de sterfte van die kankers terugdringen.
Ja.
Als je longkankerscreening wil gaan implementeren, daar heeft geen, in Nederland heeft best wel wat radiologen, daar heeft geen enkel land genoeg radiologen voor.
Nee,
dus de enige manier om dat te gaan doen, is om het met AI te doen.
Ja.
En dat zijn meer de vragen die je straks gaat kijken. De beeldvorming wordt bij allerlei disciplines steeds belangrijker. Als je dat meer en meer wil gaan doen, dan kun je radiologen gaan proberen op te leiden. Nou, succes. Nee. Die mensen die vinden we niet.
Nee.
Of je kan het met AI gaan doen.
Precies. Er zijn natuurlijk ook nadelen. Hè? AI zal nog eerder kleine afwijkingen constateren. Misschien wel dan een arts of een radioloog. Of in elk geval aanmerken als mogelijk risico. Dus dan komen er meer patiënten misschien al in een eerder stadium in een onderzoekstraject. Ik kan me voorstellen dat de druk op de zorg alleen maar gaat vergroten, Kiki.
Ja, dat kan natuurlijk 2 kanten op in die zin. Juist ook als je dingen eerder vindt, kan het er ook voor zorgen dat de druk minder wordt omdat die patiënt op een vroeger stadium in behandeling kan komen en niet
geholpen wordt en niet ziek wordt.
Zieker wordt. Ja.
Ja.
Dus daarin dat zal moeten blijken. We weten gewoon op dit moment eigenlijk over die langetermijneffecten nog niet zoveel. We zijn nu echt aan het begin van het implementeren. Dus wat we zagen überhaupt om van een bedrijf opstarten tot eerste product op de markt te komen, kostte gemiddeld 4 jaar.
Mm-hmm.
Dus in 2020 zagen we eigenlijk een grote piek van allemaal nieuwe producten die op de markt kwamen, die eigenlijk nog helemaal niet klinisch gebruikt werden. Dus we zitten nu echt in die eerste fase dat ermee wordt geëxperimenteerd en dat we nu ook eigenlijk pas kunnen kijken van wat voor effecten heeft dat nou op de langere termijn in de zorg.
En zeker ook omdat we, hè, Geert zei het al, wat meer preventief willen gaan doen misschien in de toekomst, voorkomen dat mensen ziek worden, moet je al eerder misschien wel kleine dingen opsporen en het hopelijk kunnen verhelpen. Is er nog wel een puntje van de aansprakelijkheid? Stel AI mist iets. Ja, ga je dan de fabrikant van de AI aanklagen of het ziekenhuis, Geert?
Nou ja, op dit moment zijn het beslissingsondersteuners. Hè. Dat zei Merel ook al. Dus de arts is de eindverantwoordelijke.
Dus dan kan je die nog voor de tuchtrechter dagen. Maar op termijn?
Nou ja, op termijn moet je daar wel echt over na gaan denken. Dan kan het zijn dat een fabrikant van een AI-algoritme aansprakelijk is. Als die onvoldoende heeft gedaan om de veiligheid te borgen. Net als dat als Boeing een 737 MAX in de lucht stuurt. Waar dingen niet goed aan zijn. Dan is Boeing aansprakelijk als er iets gebeurt.
En niet de vliegmaatschappij.
Nee.
Ja, Kiki?
Ik denk wel dat het belangrijk te noemen hier is ook, mensen zijn ook niet perfect. Die maken ook fouten en die mogen ook fouten maken.
Ja, maar dan weet je wie je voor de tuchtrechter moet dagen. En met een computer is toch lastig.
Maar ook dan, als een radioloog een fout maakt, betekent niet dat die automatisch voor de tuchtrechter komt.
Nee,
dus het is gewoon niet perfect.
Nee.
Alleen het grappige is wel dat we van AI opeens verwachten
dat
het perfect is en dat elke fout een probleem is. Dus daarin gaat misschien nog helemaal niet zoveel veranderen. En misschien wel een interessant voorbeeld. Die toekomst van een autonome AI is niet zo ver weg. Er is nu een bedrijf die heeft een AI-product die gecertificeerd is naar de Europese wet en regelgeving. Dat die ook daadwerkelijk autonoom mag handelen. Dat gaat ook voor die thoraxfoto's, die longfoto's waar Merel het over had. Om die aan te geven welke allemaal normaal zijn. Ja. En die hebben ook een goede verzekering afgesloten.
Ja, wil ik nog even eindigen met de kosten. Want wat kost een degelijk AI-programma nu? Bijvoorbeeld in de radiologie, Geert. Of Kiki, ik weet niet wie van jullie dat
het beste... Ik denk dat Kiki iets beter weet wat het kost.
Ja, we zitten qua prijzen gemiddeld... Ja, dat is een brede range. En ze zeggen allemaal als je het in eerste instantie vraagt... dat hangt ervan af.
Ja.
Maar tussen de 20.000 en 100.000 euro over het algemeen... voor een AI-toepassing per jaar.
En dat is dan zo'n narrow toepassing. Dus bijvoorbeeld één AI-programma die mammografieën studeert.
Dus je kan je voorstellen dat als we inderdaad de breedte ingaan... en je wil op al die domeinen ondersteuning... dat het een flinke kostenpost wordt. En dat is echt wel waar nu heel erg naar gezocht wordt van... wat is nou echt de return on investment? Wie gaat het betalen?
Wat kost een arts, vraag ik me af. Hè? Wie is duurder? Is het AI duurder of de arts duurder?
Ja, ik heb een paar sommetjes gemaakt. En bij sommigen kan het nog echt niet uit. En dan is ook nog de vraag, gaat het alleen om tijd... of gaat het ook over inderdaad die gezondheidszorgwinst? En moeten we die effecten op de lange termijn ook meenemen? En dan kom je ook weer bij de zorgverzekeraars uit. Van welke rol hebben zij daarin?
Ja. En Geert, gaat AI op den duur, denk je, heel veel zorgkosten besparen? Want zij kunnen natuurlijk, computers maken gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week. Die draaien, dus het is een investering aan het begin. En je zou zeggen, misschien heb je minder artsen nodig voor dat specifieke taakje. Of gaat het de zorgkosten alleen maar verder opdrijven?
Ja, dat is altijd het lastige bij nieuwe technologieën. Ik denk zelf dat AI op de langere termijn enorm veel kosten kan besparen. Omdat het gewoon hele simpele diagnostiek kan automatiseren waar je als arts ook weinig intellectuele capaciteit voor nodig hebt om die te kunnen doen.
Mm-hmm.
Het hangt heel erg ook van implementatie af. En ik denk dat is ook iets waar Merel tegenaan loopt. Stel, je hebt 10 algoritmes draaien. Je moet nu alles individueel aanklikken met een extra knopje in hun systeem. En nu denk ik dat het toepassen van AI hun meer tijd kost dan soms het plaatje zelf beoordelen.
Ja.
Dus dat is ook gewoon een stuk van... Wij moeten nu ontdekken hoe artsen er op een zo goed mogelijke manier mee kunnen samenwerken.
Ja, dit is echt een kinderschoenen verhaal.
Precies.
Iedereen moet ermee leren werken.
Ja.
We zijn in Nederland wel bezig met ook hoe we dat beter kunnen doen. Want iedereen is het wiel op zichzelf aan het uitvinden.
Ja.
En alle ziekenhuizen, welk product moeten we dan hebben? Hoe implementeren we het in? Van welke fabrikant? We hebben nu wel een nationaal initiatief nu ook. We met 5 ziekenhuizen lopen om te kijken, kunnen we die koppen bij elkaar steken.
Dat we niet allemaal het wiel hoeven.
Ja, en daarmee ook de kosten kunnen drukken. En ook gezamenlijke inkoop kunnen faciliteren. En betere prijzen kunnen krijgen.
Mooi, we gaan volgen hoe dit de komende jaren gaat. Dankjewel ondernemer en onderzoeker Kiki van Leeuwen. En natuurlijk Geert Litjens, hoogleraar AI bij het Radboud UMC. Dit was BNR Beter over AI in de zorg. Deze aflevering kun je natuurlijk terugluisteren als podcast. Elke maandag om 3:30 is er een nieuwe uitzending te horen hier op BNR. En ook direct als podcast beschikbaar. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big 5. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.